Nou, we luisteren nu naar Sjoukje. En Sjoukje woont in Frankrijk. En zij wil heel graag meewerken aan de podcastreeks om de methode opstellingen, familieopstellingen uit te leggen hoe je dat in de praktijk gaat toepassen. En dus als je Sjoukje een beetje wat minder of uit de verte hoort, dat klopt. Ze woont in Frankrijk. En zou je jezelf een beetje kunnen introduceren, Sjoukje?
Ja, zeker. Allereerst goedemorgen. Ik ben Sjoukje Huizen. Ik ben van origine chiropractor. Dat heb ik zo ongeveer 35 jaar gedaan. En nog steeds. Daarnaast ben ik coach. Dat wil zeggen, ik help mensen met in het systemisch werk. Ik ben ook moeder van een zoon. Ja, dat is het zo'n beetje.
Nou, dat is natuurlijk, natuurlijk niet niks.
Het is een begin.
Nou, zo is het. En we gaan je natuurlijk aan de hand van mijn vragen wat beter leren kennen. En ik stel aan iedereen die ik uitnodig zo ongeveer dezelfde vragen. En daarmee krijg je natuurlijk juist de verschillen goed in beeld. Want al mijn gasten die hebben een iets andere achtergrond. En die werken allemaal met familieopstellingen. Dus dat is toch wel heel interessant, denk ik. Maar mijn eerste vraag is, wie ben je? Wie is je vader en wie is je moeder?
Ik ben adoptieve zoon, die belde er tussendoor.
Je zei adoptieve zoon?
Ja, ik heb er nog één bij.
Je hebt er nog één.
Ja, ik heb één die heeft mij aangenomen, laten we het zo stellen. Mijn vader is Quirinus Huizer, hij is predikant emeritus. En mijn moeder is, of was, Ineke de Boer. En zij hadden samen 5 kinderen, waarvan ik de oudste ben.
En je zei, mijn vader is en mijn moeder was, dus je moeder leeft niet meer.
Nee, mijn moeder is 25 jaar geleden overleden.
Dat is al een hele tijd, ja.
Ten gevolge van alle bijwerkingen na behandeling van kanker.
Ach. En je vader, hoe oud is je vader dan intussen?
Ondertussen is mijn vader, laat ik niet liegen, hij wordt 91 of 92, zoiets.
Indrukwekkende dus, leeftijd, zomaar maar zeggen.
Ja.
En Sjouk, wat kun je vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Nou, allereerst, ik zei al, ik heb al die jaren als chiropractor gefunctioneerd. Dat heeft ongelooflijk veel plezier gedaan. En daar heb ik echt van genoten. En ik merk nu met het begeleiden van opstellingen dat ik weer een schot in de roos heb. Omdat als chiropractor heb je heel snel resultaat. En wat ik merk met opstellingen, ik ben een beetje ongeduldig. zoals je waarschijnlijk wel weet.
Dat herinner ik me iets,
en, ja. Ietsje vaag, ja. ik ben ongeduldig in de resultaten. De meeste mensen die bij ons kwamen vroeger waren van, ze zijn overal geweest en ze willen snel resultaat. Nou, dat hoort er dan ook bij. En met opstellingen heb ik eigenlijk hetzelfde vuur of dezelfde passie. En ondanks het feit dat ik dus met opstellingen geduld leer voor mezelf, geduld op te brengen voor mezelf, voor de mensen, merk ik dat de resultaten zo fenomenaal snel en efficiënt zijn en groot en diep. Dat ik alleen maar kan zeggen dat het begeleiden van opstellingen een groot genot is. En enorm veel plezier geeft. Aan mij, maar ook aan de mensen die het ondergaan.
Ja, hoe merk je dat mensen daar plezier aan beleven?
Nou, allereerst is het, als je bezig bent met een opstelling, dan heb je de verwondering. Dus soms dan Dan kijken ze je aan zo van wat gebeurt hier met jezelf. En dat is al heel mooi om te zien. Dat is voor mij dan. Hè, heel subjectief dat ik dan kijk van ja, er gebeurt wat. Maar daarna, na de opstelling, op het moment dat het klaar is, of aan het eind van de dag, of een paar dagen later, of zelfs een paar weken later, dat ze me opbellen en zeggen, Sjoukje, ik heb hier zoveel aan gehad. Dit heeft mijn leven zo veranderd. Ik heb zoveel meer inzicht in zaken. Ik ben hier jaren, soms al jaren mee bezig geweest. Ja, dus de mensen die bellen je op later en vertellen je of aan het eind van de dag houden je, ja, je krijgt gewoon enorme knuffels en houden je vast. Dus nou, wat ik nu heb meegemaakt is fenomenaal. En ja, sommige mensen zeggen ook van ja, ik ben al een jaar bezig met psychologen of 2 jaar en nu valt het allemaal op zijn plaats. En ja, dat is natuurlijk ook heerlijk om dat te mogen meemaken.
En denk je dat als ze dat traject bij die psycholoog niet hadden gedaan, dat het dan ook zo snel gaat? Of denk je dat die samenwerking juist zo mooi is?
Ik werk in een praktijk waar osteopaten werken, waar verschillende disciplines zijn. Ja. Chiropractoren, noem maar op. En wij werken dus samen. En ik geloof werkelijk dat de samenwerking... daar heb ik altijd achter gestaan, is heel erg belangrijk. Er is niet één weg naar Rome, er zijn er vele. En ik geloof wel dat we de een de andere kan versterken. En daarom pleit ik ook voor samenwerking.
Ja, dus, ja. Nou, dat is ook iets wat ik best wel aanbeveel. Dat je gaat aansluiten bij mensen die, zoals jij, chiropractor zijn of osteopaat. Of op andere manieren lichaamswerk doen. Dan kun je heel mooi... één cliënt heel goed ondersteunen, denk ik.
Ja, het probleem, of er is niet echt een probleem, maar soms willen patiënten het heil zoeken bij één persoon. Ja. En het is heel belangrijk om ze uit te leggen dat er zoveel invalshoeken zijn. En we maken het mee dat we bijvoorbeeld aan één behandelmethode bezig zijn. En dat men merkt met 1 of 2 behandelingen, na 1 of 2 behandelingen, van ik kom niet verder, is een blokkade.
Ja, ja.
En dan wordt er aangeraden van, weet je, ga deze techniek eerst doen, kom dan weer terug bij me. Want die kunnen daar heel goed in helpen. En in die zin vind ik samenwerking zo belangrijk.
Ja.
Dat heb ik altijd gevonden.
Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En dan ga ik
Het is een kwestie van ego aan de kant zetten.
Voor jou ook, of valt het wel mee?
Absoluut. Ik denk dat wij therapeuten en de gros van de therapeuten een beetje, soms een beetje alfa-neigingjes erop nahouden. En ik denk dat we heel goed moeten beseffen dat we mensen niet beter maken, dat mensen zichzelf beter maken. Ja. Dat wij de hulpverleners zijn.
Ja.
En dat mogen we niet uit het oog verliezen. En in die zin bedoel ik het ego aan de kant zetten.
Ja.
Het gaat niet om ons, het gaat om de cliënt, om de patiënt.
Ja, nou, dat kan ik alleen maar onderschrijven. En dan wil ik je de volgende vraag stellen. Welk thema bespreken wij vandaag met jou?
Ja, we zijn met name bezig met psychotrauma. Dus welke traumata kunnen doorwerken op het lichaam en hoe kunnen we dat oplossen?
Ja, dus je bedoelt dat geleden psychotrauma in het lichaam gaat zitten, dus echt in zich gaat uiten in fysieke
problemen.
Absoluut,
ja. Ja. De psychologie onderzoeken of de psychologische onderzoeken hebben al uitgewezen dat een trauma van bijvoorbeeld een paar generaties terug zich in het DNA kan vestigen. En generaties later nog terug te vinden is.
Ja.
Dus stressoren zetten we in ons lichaam letterlijk vast. En we geven het door aan ons nageslacht.
En waarom geven we het door? Weet je dat ook? Weet je ook waarom we dat doorgeven?
Ja, ik denk ik denk, mijn vermoeden is dat het survival is. Dat je gewoon beschermt door het al te kennen in je lichaam. dat je als het ware jezelf beschermt tegen dat tegen bepaalde invloeden. Aan de andere kant denk ik dat een bescherming, net zoals angst, angst bijvoorbeeld dient ons te beschermen, maar kan ook verlammend werken en dan is het, dan werkt het tegen ons. En dus het opslaan van gegevens in ons DNA zou ons moeten beschermen, maar kan ons ook verlammen en in feite een probleem worden.
Ja. Je bedoelt dat dat een informatie is voor de volgende generatie. Kijk uit voor dit. Dus dat het een nuttig opslag is, maar dat het ook wanneer het opgeslagen trauma niet per se nodig is om op te slaan, dat het dan wordt doorgegeven of altijd wordt doorgegeven. Nou ja, laten we daar eens over filosoferen, zou ik zeggen. Wat geef je door?
Ja.
Gedrag of...
Ja, precies. Dat is... Ja, dat is het grote vraagstuk. Hè? Daarom is het bewust in het leven staan zo belangrijk. En te beseffen dat je je trauma's doorgeeft.
Juist.
Heel belangrijk.
Als je ze hebt verwerkt, geef je het dan ook door?
Zoals je een trauma zich vast kan zetten in het DNA. Kan een trauma wat je echt verwerkt en loslaat, ook uit het DNA.
Oh ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Dus we bezig in de opleiding ook wel eens dat spreekwoord. Als jij je stenen niet opraapt, struikelen je kinderen erover. Is dat wat ze daar ook mee bedoelen?
Ja. Ja, dat is... De kinderen of zelfs de kleinkinderen.
Ja.
Als de kinderen het niet aankunnen, dan zullen de kleinkinderen het doen, moeten doen. Ergens in de lijn zal de puis eruit moeten, zeg ik. Misschien wat plastisch, maar het zal een keer moeten gebeuren.
Ja. Ja. Nou ja, dat als je plastisch uitdrukt, en zo ken ik jou ook wel, dan blijft dat beeld ook wel hangen. Bij je patiënt of cliënten, dan ga je het ook wel... Denk je, oh ja, dat zei ze. Oh ja, dit is een puist. Oh ja, die moet eruit. Ik denk ook wel dat het goed is om beeldspraak te gebruiken. Hoe is eigenlijk deze fascinatie voor dit onderwerp ontstaan?
Nou, vanuit mijn fascinatie voor mensen over het algemeen en het proberen te helpen. Dus de holistische aanpak van de mens heb ik altijd erg belangrijk gevonden. Dat hoort bij mijn vak als chiropractor. Dus je kijkt naar hoe mensen bewegen, hoe mensen rusten, hoe mensen welke stoffen nemen ze zich, hoe eten ze. Welke chemicaliën of welke chemische stoffen nemen ze zich, natuurlijk of synthetisch. Dus medicatie en supplementen. En het emotionele aspect is dan het onderwerp waar we als laatste bij kwamen. Want toen ik begon als chiropractor was, als een klacht niet opgelost kon worden, dan zou het wel...
Sjouk, is dit een specialiteit te noemen van jou?
Ik ben met name geïnteresseerd in hoe traumata zich in het lichaam nestelen.
Ja.
En hoe we daar mogelijkerwijs wat mee kunnen doen. Dat is een beetje het meeste waar ik mee bezig ben.
Ja, dus mensen die bij jou komen van fysieke klachten en ik wil weten waar ze vandaan komen, die kunnen heel goed bij jou terecht.
Ja, dat vind ik het meest interessante wat er is. Dat heeft ook te maken met mijn verleden als chiropractor natuurlijk.
Ja.
Dat je altijd bezig bent naar de alle oorzaken van de klachten.
Ja.
En die oorzaken houden niet op bij een overbelasting, maar waarom belast je over en... Wat kan je doen?
Ja.
Oh, de kat komt even kijken.
Wat gezellig. Ja. Wat gezellig. De kat komt er ook.
Die komt altijd even babbelen.
Wat heerlijk. Ja. Mag ik jou en je kat vragen, wat is een symptoom precies? Volgens jou.
Symptoom is, een symptoom is, een, is, een, is, een, is in feite een klacht. Het is een subjectief gegeven, iets wat een patiënt of cliënt aangeeft. En het hoort bij, het zou kunnen horen bij een diagnose, dus bij een aandoening. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld van een klacht is, laten we het even bij rugpijn houden. En wat is dan de oorzaak van de rugpijn? En dat kan zijn, zoals ik al eerder zei, overbelasting. Het kan zijn dat je te hard in de tuin hebt gewerkt.
Ja.
Het kan zijn dat je een nieraandoening hebt. Het kan zijn dat je een darmaandoening hebt. Het kan zijn dat je menstruatieklachten hebt. Dus de taak van de therapeut is om te ontdekken wat zit achter die klacht.
Ja.
En dan wordt het interessant.
Ja.
Want dan gaan we kijken, hoe kunnen we het oplossen?
Ja, ik hoor wel eens mensen zeggen van, ja, de dokter kan niks vinden, dat heb ik weer. Dan hadden ze liever heel duidelijk een diagnose. Je hebt dit. En,
ja.
Maar heel vaak is het niet te vinden. Tenminste, niet zo op het eerste oog. Dus dan moet je natuurlijk naar de stresszorg gaan zoeken. Zoals je net ook al zei. Wat zit er achter die klacht? Hoe kan dat dan?
Ja, precies. Hoe kan het zijn dat je niet gelijk een diagnose kan stellen?
Ja.
En dat heeft vaak te maken met ik maak het gekscherend, zei ik altijd in de Engels, zeg je diagnosis. It's just so you know when you're gonna die. Een diagnose is een werkwoord eigenlijk.
Ja.
Je bent bezig om te zoeken naar, daarom is een anamnese, dus het verhaal van de patiënt opnemen, is zo belangrijk. Wat ja. eet hij, wat drinkt hij, ja. hoe staat hij in het leven, hoe beweegt hij. Dat soort verhaal is heel erg belangrijk. Ja, dat krijg je niet in 10 minuten voor elkaar.
Nee. En hoe werken opstellingen hierin volgens jou dan zo goed?
Nou, het verschil met opstellingen is dat je heel simpelweg gewoon even uit je hoofd gaat.
Ja.
Dus als je opstellingen doet, duik je in je andere brein, zeg ik dan altijd. Je duikt in je hart en in je andere brein eigenlijk. Je hart en je buik. En het gevolg is dat we dus al die dingen die we weten, die we in ons hoofd opslaan en waar we zoveel respect voor weten op te brengen, dat we dat gewoon aan de kant gooien en dat we gaan voelen.
Ja.
En bij het voelen ligt het antwoord voor de verheldering van de problematiek. En dat zie je tijdens een opstelling, zie je dat gebeuren.
Ja.
Dat op het moment dat mensen gaan voelen, echt gaan voelen, er als het ware een lamp aangaat en ze ook echt gewoon kunnen kijken naar hun klacht of naar de oorzaak van hun klacht.
Ja, en werk je dan met...
En die wordt gewoon aangedragen.
En dan werk je met representanten?
Ja, dan werk ik met de representanten. Dus dan kan het zijn dat ik vraag aan iemand om een bepaalde klacht te spelen.
Ja.
Dus je hebt last van je rug. Nou, oké, rugpijn. Wil jij rugpijn spelen?
Ja.
En dan, representeert iemand de rugpijn. En dan gaan we kijken wat hij doet in relatie tot de patiënt of cliënt.
Ja, oh, mooi. Hey, en wat is de opbouw van jouw traject?
Wat bedoel je met die vraag?
Nou, als iemand bij jou zou komen, hoe ga je dat dan doen? Ga je een inleidend gesprek voeren?
Hoe ga ik het aanpakken?
Ja, ja. Of heb jij eigenlijk nu, omdat je in een praktijk zit, doorverwijzingen? En hoe pak je dat dan aan?
Nou, er zijn meerdere methoden. Je hebt de doorverwijzingen en dan als mensen bellen, dan vraag ik of ik even met de therapeuten moet spreken of mag spreken. Mm-hmm. Of dat ze dat liever hebben of liever niet hebben. Dus eerst de toestemming vragen aan de cliënt. En dan vervolgens praat ik wel of niet met de cliënt. En soms over de behandelende arts of therapeut. En En dan, als ik dat weet, dan neem ik, dan vraag ik, als de cliënt komt, dan ga ik alsnog vragen stellen. Als ik in groep werk, dan kan het zo zijn dat de cliënt zegt, ja, ik heb liever niet dat je praat over mijn klachten. Mm-hmm. En dan stel ik ook geen vragen, dan gaan we gewoon aan het werk. En dan kan het zo zijn dat ik ook iemand vraag, wil jij de klacht spelen? En dan weet de cliënt en ik weet wat de klacht is, maar voor de rest, de persoon zelf weet het niet. Ik vraag of ze durven wel erover te praten en dan spreken we het van tevoren. Soms werkt het beter om het niet te bespreken van tevoren. Ja, ja. Omdat mensen zelf dan weer hun oordelen hebben. Dus dan vraag je aan iemand, wil jij de rugpijn spelen? Ja. En dan gaan ze, als ze het weten, dan gaan ze hun eigen rugpijn soms. Dus dan moet je als begeleider heel erg in de gaten houden dat ze niet verzinken in hun eigen hoofd, want je wil ze weer niet in dat hoofd hebben.
Juist.
Dus soms vind ik als klacht, als het om klachten gaat, is het soms wat makkelijker om het, om het een beetje geheim te houden, als het ware. Het werkt net zo goed, zo niet beter.
Ja.
Dus dat doe ik. En individueel, als ik ze individueel heb, dan stel ik vragen over hun herkomst en hun familie, zijn moeders, vaders.
Ja. Maak je een genogram?
Grootouders. Ja. En daar schrijf ik van alles omheen. En dat krijgen ze dan krijgen ze ook mee om later te verwerken. Want ze krijgen altijd een kleine opdracht om daar thuis hun eigen verhaal van te maken. Omdat het mij is opgevallen dat als mensen 's avonds gaan zitten of 's middags en de boel gaan opschrijven, dat ze veel meer onthouden van wat ze hebben meegemaakt.
Ja.
En dan kunnen ze er ook weer op terugkomen.
Mooi zeg. Hey, Sjouk, met welke vragen kunnen cliënten bij jou terecht?
Alles eigenlijk. Het maakt niet uit, maar ze kunnen. Men kan komen met. Als ik persoonlijk het gevoel heb dat het niet voor mij is, dan of overleg ik met andere collega's en stuur ik door of we gaan ermee aan de slag.
Ja.
Dus het maakt niet zo heel veel uit.
Nee, dus
je
hebt niet
met lichamelijke klachten en emotionele klachten. Ja. Maakt niet uit.
Nee. Oké, mooi. Nee. En wat wil je nog vertellen?
Wat ik nog wil vertellen? Nou, ik zou iedereen willen aanraden. Allereerst wil ik vooropstellen dat vanuit mijn verleden en zeker vanuit het werk wat ik nu ook doe, dat samenwerking zo intens belangrijk is voor mensen. En dat ik daar, dat wil ik eigenlijk aan iedereen aanraden. Probeer jezelf aan de kant te zetten. Werk samen aan één persoon of met één persoon, maar met meerdere therapeuten desnoods. En voor de rest zou ik eigenlijk iedereen willen aanraden om toch een opstelling te proberen en te ervaren. Omdat, nogmaals, je moet het voelen en dan pas kan je erover meepraten.
Sjouk, wat is de naam van je praktijk?
Dat is Saviesta. Saviesta is een beetje een verbastering van Saviesta. Dat is in het Occitaans, zoals je zei, ik zit in Frankrijk en ik zit nu buiten te kijken naar de Pyreneeën.
Je bent echt een geluksvogel.
Ja, en de vlindertjes zijn hier dwarrelen om me heen. Ik wil het niet geloven. Maar Saviesta staat voor sagesse, voor wijsheid in het Occitaans. En ik heb daar Saviesta van gemaakt. Gewoon omdat ik dat leuk vond. Maar eigenlijk was mijn doel met de naam om te hopen dat ik wijs zou zijn, mogen zijn in het werk wat ik zou mogen of in het begeleiden van de mensen om me heen.
Nou, prachtig. Prachtige naam. Prachtig verhaal ook. Ik dank je hartelijk, Sjouk. En ik hoop je ook weer eens in het echte leven en het in real life tegen te komen. Maar dat gaat misschien vast wel weer lukken. En
zeker.
Ik dank je heel hartelijk. En we gaan. Ik ga je laten weten wanneer de podcast online komen.
Fantastisch. Nou, dankjewel. En heel veel sterkte met je podcast.